Wij willen wat lezen uit Ezechiël 1. Aangekondigd is Ezechiël 1, maar zoals daarnet ook al is gezegd, de geschiedenis gaat door. En ik wil ook iets lezen uit wat erop volgt. Allereerst het eerste en het laatste stuk van hoofdstuk 1. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e der maand, toen ik te midden der ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Gods wegen. Op de 5e der maand, het was het 5e jaar der ballingschap van koning Jojakin, kwam het woord des Heren tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land der Galdeën, aan de rivier de Kebar. De hand des Heren was daar op hem. En ik zag en zie een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen, zij hadden de gedaante van een mens, ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. En dan naar het einde van het hoofdstuk, vers 26. Boven het uitspansel, boven hun hoofden, was wat eruit zag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon. En daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante die eruit zag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal, vanaf wat op zijn lendenen leek naar boven als vuur omvat door een hulsel. En vanaf wat op zijn lendenen leek naar beneden zag ik iets als vuur omgeven door een glans. Zoals de aanblik is van de boog die in de regentijd in de wolken verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde de stem van een die sprak. En hij zeide tot mij, mensenkind, sta op uw voeten, opdat ik met u spreke. Zodra hij tot mij sprak, kwam de geest in mij en deed mij op mijn voeten staan. En ik hoorde hem die tot mij sprak. Hij zei tot mij, mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten, de opstandige volken die tegen mij in opstand gekomen zijn. Zij en hun vaderen zijn van mij afgevallen tot op deze eigen dag. Vers 9, toen zag ik en zie een hand was naar mij uitgestrekt en zie daarin was een boekrol. En hij rolde ze voor mij open. Zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde. Daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer. Hij zei tot mij, mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet. Eet deze rol en ga heen en spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij, mensenkind, laat uw buik deze rol die ik u geef in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op en zij was in mijn mond zoet als honing. Vers 14. En de geest hief mij op en nam mij weg en ik ging heen ontdaan door de beroering van mijn geest met de hand des Heren zwaar op mij. Ik kwam bij de ballingen in Tel Aviv, dat staat er eigenlijk, die aan de rivier de Kebar woonden, en waar zij woonden bleef ik 7 dagen onder hen verbijsterd. Na verloop van 7 dagen kwam het woord des Heren tot mij, mensenkind, u heb ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen in mijn naam waarschuwen. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik kan mij voorstellen wat er straks gezegd is over de moeilijkheidsgraad van deze hoofdstukken en eigenlijk van het hele boek. Ik herinner me dat er ooit een gemeente was die mij uitnodigde, zomaar alsof het niets was, voor een serie lezingen over Ezechiël. Dat heb ik gedaan. Nou, ik heb geen voorwaarden gesteld. Ik heb gezegd, doe het, maar dan moeten jullie de hele tijd blijven komen. Ik weet niet wat voor sancties ik erop gesteld had voor het geval dat ze het niet zouden doen. Want je weet hoe dat gaat. Ze beginnen enthousiast met het eerste 3 hoofdstukken en dan langzamerhand laten ze het afweten. En ze hebben het trouw volgehouden. Een gemeente in Friesland waar ik weet niet, in 20 avonden of zo het hele boek heb doorgenomen met ze. Want het is zeker niet het bekendste boek van het Oude Testament. Onder de grote profeten, nou ja, Jeremia is ook niet zo vreselijk bekend, is het eigenlijk opmerkelijk dat Jeremia, Ezechiël, zo weinig bekend zijn. En dat geldt voor de profetische boeken, ook de kleine profeten in het algemeen wel. Daarom ben ik zo blij met deze serie over de troonvisioenen. We hebben er nu al verschillende gehad, de troonvisioen van Micha. De vorige maal hebben we ons bezig gehouden met Jesaja 6. En steeds gaat het erom dat er profeten zijn geweest. Het gaat in alle gevallen om profeten die een heel bijzondere blik hebben mogen werpen in de hemel en daarbij de troon van God hebben aanschouwd. Er zijn wel andere visioenen te noemen. Ook Jeremia heeft toch een heel bijzondere visioen ontvangen, een bijzondere roepingsopenbaring. Maar hij staat niet op ons lijstje, omdat het niet een visioen is van de troon van God. En we begrijpen wel dat dat ook een heel groot voorrecht is, als je dat mag zien. We gaan er verschillende bezien in het boek Openbaring, maar wat het Oude Testament betreft, na Micha, dat is niet de profeet Micha als een van de kleine profeten, maar de andere Micha. En verder Jesaja, Ezechiël en dan nog Daniël. Volgende maal hopen we ons ook nog met Ezechiël bezig te houden. En dan gaan we naar het boek Openbaring. Wie was Ezechiël? Ik moet u verplaatsen naar de tijd kort voordat de massa van het Joodse volk weggevoerd is in ballingschap naar Babel. Voordat die massa werd weggevoerd en voordat Jeruzalem werd veroverd en vernietigd en de tempel werd verwoest, waren er al delen van het volk gedeporteerd naar Babel. Dat zien we bij Daniël, die behoorde tot het neusje van de zalm, de edele jonge lieden, de bloem van de natie die werd weggevoerd. Ezechiël hoorde ook tot deze groep van eerder weggevoerden. Hij was niet zo'n jonge man, hoewel dat vaak gedacht is. Hij is priester, dat is ook iets heel bijzonders. Dus uit het huis van de Aaron, dat voorrecht deelt hij met Jeremia en met Zacharia, alle drie priester, die naast hun priesterlijke bediening een heel bijzondere nieuwe, andere opdracht kregen. Waarbij je natuurlijk moet zeggen dat Ezechiël, doordat hij verdreven was naar Babel, zijn priesterdienst helemaal niet meer kon uitoefenen. Want hij was ver van de tempel vandaan. En bij Zacharia lag het weer wat anders. Die heeft de tijd meegemaakt dat de tempel werd herbouwd. Priesters die tot profeten worden geroepen. Volgens de Joodse traditie heeft hij ook al als profeet geprofeteerd toen hij nog in het land was. Dat kunnen we verder niet nagaan. In elk geval is het wel zo dat als hij in het land is aangekomen en hij krijgt dit visioen, hij daar totaal van ontdaan is. Je krijgt toch de indruk dat dit ook tegelijkertijd zijn roeping tot profeet inhoudt. Staat hier ook boven, maar dat is niet geïnspireerd, het roepingsvisioen van Ezechiël. En daar lijkt het wel op. Hij woonde aan de rivier de Kebar in Babylonië, waar Nebukadnezar een hele nederzetting had ingericht van mensen uit het land van Judea, die daar allemaal bij elkaar woonden. Hij woonde daar ook in een huis, dat had Jeremia ook gezegd, dat moeten jullie doen, jullie moeten je daar vestigen, want jullie blijven daar 70 jaar. Het is echt niet zo dat je even gaat kamperen en dan komen jullie vanzelf weer terug. Hij heeft een huis, hij heeft ook een vrouw, want veel verderop in het boek lezen we dat die vrouw is gestorven en dat het hem verboden werd om rouw te bedrijven over zijn vrouw. Dat had allemaal ook weer profetische betekenis. Naar aanleiding daarvan moet hij profeteren. Maar in elk geval, hij was een priester zonder werkzaamheden, want de tempel was ver weg. Hij zat daar bij de rivier tussen de andere ballingen in een plaats die, zoals die staat, Tel Abib, maar in het Hebreeuws staat er Tel Aviv. Nou weet u ook waar de grote stad in Israël vandaag zijn naam aan te danken heeft, Tel Aviv. Heuvel van de korenaren, korenheuvel. En deze naam uit Ezechiël is overgegaan naar deze heel nieuwe stad die de Joden in Israël hebben gesticht. En daar was hij en hij zag gezichten van Gods wegen, zoals het hier staat. De hand des Heren kwam op hem. En dan staat er als eerste in vers 4 van hoofdstuk 1. En ik zag en zie een stormwind kwam uit het noorden. Dat noorden is heel belangrijk vanuit Israël gezien. In het oosten vind je over de Jordaan een gigantische woestijn die ongeschikt is, zeker voor de toenmalige middelen, om daar doorheen te trekken. Dat betekent dat alle vijanden die oostelijk wonen, en dat is vandaag nog zo, Iran, Irak, Syrië wat meer noordelijk, maar in hoofdzaak liggen ze toch oostelijk. Maar als ze Israël zouden binnenvallen met conventionele wapens, zou dat altijd via het noorden zijn. Zoals ook Abraham uit Ur der Chaldeeën kwam met een geweldige boog. De beroemde halve maan. Je kunt niet dwars door de woestijn trekken, vele weken en maanden lang. Maar je trekt door de vruchtbare vlakte van de Eufraat en de Tigris. En dan kom je zo ten noorden van Israël uit in wat tegenwoordig Libanon heet. En van daaruit kom je het land binnen. Dus Assyriërs, Babyloniërs, die komen altijd uit het noorden. Hoewel ze meer oostelijk wonen. Dus als iets uit het noorden komt, dan is dat altijd ongunstig. En als je deze stormwind hier ziet of hoort, dan denk je onmiddellijk aan het naderende oordeel. Even weer terug naar de situatie. De koning van Babel had al een belangrijke invloed in Judea gekregen. Daarom had hij al een deel van de bloem der natie gedeporteerd naar zijn eigen land. Maar Jeruzalem is nog intact. De tempel staat nog overeind. Wat Ezechiël deed in Babel, dat deed Jeremia in Judea. Jeremia was veel ouder. Die was hier al 35 jaar profeet toen Ezechiël nog maar begon. Maar ze deden ongeveer hetzelfde werk, alleen een heel eind uit elkaar. Hij onder de ballingen in Babel, Jeremia onder de mensen in Judea. Maar hun boodschap is dezelfde. Het oordeel komt, als jullie je niet bekeren, dan komt het oordeel. Dan zal de koning van Babel komen en de stad verwoesten en de tempel. En dat konden die mensen bijna niet geloven. Wij zijn notabene het volk van God. Hoe zou dat denkbaar zijn? De tempel staat in ons midden. Die heeft God zelf laten bouwen door middel van Salomo. Als er één ding zeker is, dat is dat God zijn eigen tempel die hij hier gebouwd heeft, nooit zal verwoesten. Dat zal hij niet toestaan. En ze konden wijzen op vroegere wonderbaarlijke uitreddingen. Denk maar aan Hiskia, toen was het Assyrische Rijk. En Assyriërs, die hebben de 10 stammen weggevoerd. Oké, dat is gebeurd. Maar aan Jeruzalem kon hij niet komen. De tempel bleef gespaard, de stad is gespaard gebleven, dankzij de trouw van Hiskia. Maar ja, de geschiedenis herhaalt zich niet. Koning Zedekia, de laatste koning uit het huis van David, die op dit moment, waar we hierover spreken, regeert, was het totale tegendeel van Hiskia. Hiskia was een godvrezende man. Een van de vroomste koningen van Israël. Zedekia is een goddeloos man. Alleen al dat is een geweldig verschil. Er is geen substantie meer in, op de troon van David die voor het volk tussen beiden kan treden. Zedekia is juist de leider van de grote afvalligheid van het volk. Maar bovendien, het feit dat God vroeger het volk gespaard heeft en de stad gespaard heeft, is geen bewijs dat hij dat altijd zal blijven doen. De ontaarding van het volk is zover dat Jeremia daar en Ezechiël hier in Babel het zeggen moet: onherroepelijk zal dat oordeel komen. Maar allebei hebben ze deze verschrikkelijk moeilijke boodschap gebracht naar een heel duidelijke roeping. Een overweldigende roeping. En daar zijn verschillende redenen voor te geven, maar één is heel simpel. Dat ze een zeer onaangename boodschap hebben te brengen. Dat is voor ons moeilijk voorstelbaar. Wij hebben een hele mooie boodschap, het evangelie, te verkondigen in deze wereld. En dat is geweldig. Dan gaan we met een positief boodschap de wereld in. Maar zij moesten verkondigen in het volk, zowel in Jeruzalem als in Babel, het oordeel komt. Het is nu onafwendbaar geworden. Daar zit je niet aan te solliciteren om zo'n boodschap uit te dragen. Vandaar dat ze allebei op zo dramatische wijze geroepen werden. Zodat ze er niet onderuit kwamen. Jeremia beriep zich op het feit dat hij jong was. Nou is dat een probleem dat elke dag beter wordt. Maar het was voor hem een goed argument om het niet te doen. Mozes, ja, bij hem werd het probleem niet elke dag beter, maar elke dag slechter. Hij beriep zich erop dat hij zo oud was. Maar hij moest er ook aan geloven. Overweldigd door, niet door een troonvisioen, Mozes door de brandende braambos, maar het was ook een openbaring van de heerlijkheid van God. En Ezechiël door dit visioen. Maar nou terug naar vers 4. Die stormwind komt uit het noorden. Maar die stormwind, dat zijn niet de Babyloniërs hier. Wat hij hier ziet uit het noorden, dat noemen we samenvattend in deze heel ingewikkelde beschrijving, samenvattend de troonwagen van God. Dat woord komt hier niet voor, maar dat is de samenvatting van alles wat wij hier zien. De troonwagen van God. Er is een troon, dat woord vinden we tegen het eind van het hoofdstuk wel. Maar die wielen betekenen, het is een verrijdbare troon. Of het is een wagen waarop de troon van God staat. En die wagen is reusachtig groot, want het is een visioen. Dit is niet zoiets zoals de Ark des Verbonds. Dat was een concreet ding. Dat was ook een troon van God, zo wordt het genoemd. God troonde tussen de cherubs. Maar dit is een visionaire troonwagen. Dit is een zeer beeldende taal. Ezechiël een indruk geven van God die alle dingen in deze wereld regeert. Dit is de troonwagen van Gods wereldbestuur. Gods wereldregering. Reusachtig waren de wielen, waar de wielen al zo reusachtig zijn. Hoe reusachtig is daar de troonwagen? Hoe reusachtig is daar de troon? Hoe reusachtig is hij die op die troon zit? Die troonwagen bestaat uit twee belangrijke onderdelen die hier beschreven worden. Dat zijn die vier cherubs. Het duurt een hele tijd voordat dat woord opduikt, maar dat blijken het uiteindelijk te zijn. Nou helpt dat nog niet veel, want wat zijn nou weer cherubs? Dat is helemaal geen Nederlands woord, dat is gewoon een weergave van het Hebreeuwse woord, cherubim. Dus dan weet je eigenlijk nog niet veel. Het is niet zo goed om te zeggen dat het engelen zijn, dat is een beetje al te makkelijk. Het is een hele aparte klasse, net als we vorige keer hadden over die serafs. Die serafs die komen alleen maar voor in Jesaja 6, maar de cherubs komen op vele plaatsen voor. De cherubs komen al voor. Eén cherub, als Adam en Eva verdreven worden uit de hof, en een cherub met een vlammend zwaard die ingang van de hof beveiligt. De Joodse traditie zegt dat er 7 aartsengelen zijn, 7 van die machtige cherubim die voor de troon van God staan. Wij kennen er maar 2 van in de Bijbel, Michael en Gabriel. En Gabriel wordt niet eens een aartsengel genoemd, maar dat zijn de 7 opperengelen, die je ook cherubs zou kunnen noemen, die voor de troon van God staan. Maar deze cherubs hier zijn overduidelijk symbolische gestalten. Het zijn er 4 en ze hebben elk 4 aangezichten. En hun benen zijn als zuilen, ze hebben geen kniegen verricht. Het zijn als vaste zuilen en daaronder hoeven van stieren. Dus je ziet, het is in alles visionaire taal. Het is de taal van de droom. En in een droom is een heleboel mogelijk dat in het gewone leven niet mogelijk is. Maar het is een zeer zinvol visioen. Alles heeft zijn betekenis. Die 4 wezens die herinneren onmiddellijk aan de 4 levende wezens die we vinden in het boek Openbaring. De oudere vertalingen zeiden 4 dieren. Maar er staat letterlijk levende. De levende wezens of 4 wezens. En dat zijn deze ook. In het boek Openbaring hebben die 4 wezens elk een aangezicht. 1 heeft het aangezicht van een leeuw. 2 het aangezicht van een mens. 3 het aangezicht van een kalf, een jonge stier. En 4 het aangezicht van een adelaar. Hier is het bijna hetzelfde. Alleen hier heeft elke cherub 4 aangezichten. En dat zijn dezezelfde 4. Maar daardoor heb je dus in totaal 4 keer 4 is 16 aangezichten. Dus 4 keer zie je de leeuw, 4 keer zie je het kalf, 4 keer de arend, 4 keer de mens. Maar de betekenis is natuurlijk hetzelfde. Deze 4, net als in het boek Openbaring, zijn een symbolische aanduiding van de attributen van God. Goddelijke eigenschappen, met name in verband met zijn wereldbestuur. En hier betekent dat ook heel duidelijk oordeel. Waar je de Babyloniërs verwacht, daar verschijnt deze troonwagen. Even voordat ik op die gezichten verder inga, ik mag deze gedachte u niet onthouden. Die troonwagen blijkt dus ook alles met die Babyloniërs te maken te hebben. Als de Babyloniërs zullen komen, zijn ze vergezeld van de troonwagen van God. Dat wil zeggen, die Babyloniërs komen niet omdat ze nou eenmaal zo sterk zijn. Ze komen omdat God wil dat ze komen. Je zou hier kunnen denken aan Jesaja 10, waar we lezen van de Assyriërs, dat was het rijk dat aan de Babyloniërs vooraf ging, dat Assyriërs een roede, een tuchtroede waren in de hand van God. En je vindt er ook het woord bijl en het woord zaag, een instrument dat God bedient. In dat hoofdstuk neemt hij de Assyriërs kwalijk dat ze zich daarop verhieven. En Jesaja zegt, wat is dat belachelijk, hoe zou nou een bijl zich verheffen tegen degene die die bijl hanteert. Die bijl kan zelf helemaal niks. Hij is alleen maar iets als hij gehanteerd wordt in de hand van een machtig iemand die die bijl zwaait. Maar wat daar geldt voor de Assyriër, een tuchtroede in de hand van God, tuchtroede waarmee je een zoon op zijn achterste geeft, een tuchtroede waarmee je hem geestelt, dat is hier dezelfde gedachte. Dat is ook waar voor de Babyloniërs. In het boek Habakuk lees je dat Habakuk, dat is een heel merkwaardige dialoog tussen God en deze profeet Habakuk. Habakuk zegt, hebt u wel gezien hoe slecht het volk is, hoe verschrikkelijk verdorven ze zijn? Doet u daar niks, dan ziet u het niet in hem. En dan zegt God, ik zou bijna zeggen laconiek, met eerbied gesproken natuurlijk. Alles is in orde bij Habakuk, want ik ben van plan om de Babyloniërs op ze af te sturen. En dan schrikt Habakuk zich naar, want hij zegt, die Babyloniërs zijn nog veel goddelozer dan Israël. Zo van, weet u eigenlijk wel wat u doet? Eerst zegt u, u let er helemaal niet op dat Israël zo kwalijk zich gedraagt. En dan zegt God, ik heb het wel gezien, ik stuur de Babyloniërs op ze af. En dan zegt Habakuk, maar die zijn nog veel slechter, dat kunt u niet doen. En dan komt geen antwoord direct van God en zegt God, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Dat betekent zoveel als, vertrouw me dan maar, ik weet wat ik doe. En dat is eigenlijk hier ook de boodschap. De Babyloniërs zijn dit keer de tuchtroede in de hand van God. Maar het is ontzettend belangrijk, als je ziet wat er in Israël gebeurt, als je ziet wat er met die Babyloniërs gebeurt, als je ziet hoe Nebukadnezar op het wereldtoneel is verschenen, hoe ze de Assyriërs onder de voet hebben gelopen en het hele Assyrische Rijk ten einde hebben gemaakt. En daarvoor in de plaats komt dat Babylonische Rijk. Hoe Nebukadnezar optreedt tegen Egypte. Hoe hij in korte tijd het hele Oosterse wereldtoneel beheerst. En wat je in dit hoofdstuk leert is, alles wat er gebeurt op het wereldtoneel is niets anders dan onder de controle van God. Achter al die dingen leren wij de troonwagen van God herkennen. En dat is de geweldige actualiteit van dit hoofdstuk voor ons. Wij worden overstelpt door nieuws via de krant, via de radio en de televisie, het internet. En wij weten van de hoed in de rand wat er in de wereld gebeurt. Maar of wij nog zo ons bewust zijn van het feit dat achter al die dingen de troonwagen van God rijdt, dat al die dingen in Gods hand zijn. Kunt u zich nog Hal Lindsey herinneren, die 30 jaar geleden precies wist te vertellen hoe het allemaal in elkaar zat? De Russen, dat was de grote tegenstander van Israël, het hele communisme. Dat was het beest uit de openbaring. Nou, dat hele communisme is niet zoveel van overgebleven. En nu wordt er alweer geroepen, de islam, dat is nu wat er voor die Russen in de plaats is gekomen, voor dat wereldcommunisme. Maar vandaag is het nieuws bekend geworden dat voor het eerst sinds vele, vele decennia, het eerste de geschiedenis kun je wel zeggen, de president van China een machtiger man is dan de president van de Verenigde Staten. Nou, kunnen we weer een nieuw boekje schrijven. Dit is de grote tegenstander, dat zijn nu de Chinezen. En de Chinezen lopen geweldige gevaren. Het zou best kunnen zijn dat die bezig zijn hun eigen graf te graven om andere redenen. Dan moeten we over 20 jaar weer een nieuw boekje schrijven. Wees maar voorzichtig om het allemaal precies in te vullen. Maar één ding hoef je niet voorzichtig over te zijn. En dat is de vaste overtuiging dat achter dat alles de troonwagen van God rijdt. Als je het maar zien mag, als je ogen er maar voor geopend worden, en dat gebeurt hier. Nou, terug naar die details. Die vier aangezichten van elk van deze vier cherubs geven prachtig vier aspecten weer van de wereldregering van God. Ook in het oordeel. Ook als hij het oordeel door middel van de Babyloniërs brengt over Israël. Dan moet Israël niet zich beklagen. Ach, die arme wij. Want kijk eens, die Babyloniërs die houden zo huis bij ons. Nee, dan moeten ze leren daarachter de troonwagen van God te zien. Het is God die ze dat aandoet. Dat is een prachtig woord in de geschiedenis van Rehabiam. Die 10 stammen kwijtraakt. Jerobeam gaat ermee vandoor. Hij mag 2 stammen overhouden en hij is verschrikkelijk boos. Hij wil oorlog ontketenen. Hij heeft helemaal niet in de gaten dat het zijn eigen schuld is. En dan komt er een profeet bij hem en die zegt, voer geen oorlog. Van mijnentwege is dit geschied. Schitterend blik achter de scherm. God zegt, laat gaan. Niet er tegen verzetten. Dit is van mijnentwege geschied. Ik heb dit gedaan. Ik zit hierachter. En dat heeft te maken met wat voor mens jij bent, maar dat heeft ook al te maken met wat Salomo, je vader, gedaan heeft, al die dingen. Maar dit is belangrijk. Je zou kunnen zeggen in de taal van Ezechiël 1, Rehabiam moet als het ware iets van de troonwagen van God herkennen. Hij moet even achter de schermen kijken. Die troonwagen rijdt. En er is geen macht ter wereld die die troonwagen met die gigantische wielen kan tegenhouden. Nou heb ik u nog steeds niet verteld wat die vier aangezichten betekenen. En dat ga ik nu doen, anders kom ik er nooit aan toe. Ten eerste de leeuw. De leeuw is de koning van de dieren, zeggen wij. En er zijn ook aanwijzingen voor in de Bijbel. De leeuw heeft te maken met de koninklijke heerschappij van God. En laat ik er meteen bij zeggen, voor ons betekent dat ook de heerschappij van Christus. Ik loop nou een beetje vooruit op het verhaal, maar tegen het einde van dit hoofdstuk hebben we gezien dat daar die troon van God staat op die troonwagen. En op die troon, tot zijn stomme verbazing, ziet hij iemand als een mens. Dit kun je alleen maar nieuwtestamentisch verstaan. Dit betekent niet dat God hier in een visioen aan hem verschijnt en dat God dan noodzakelijk de gedaante van een mens heeft. Dat gaat veel dieper dan dat. De Heer Jezus is de leeuw uit de stam van Juda. Dat heeft te maken met zijn koninklijke heerlijkheid. Uit de stam van Juda zou Silo voortkomen, zei Jacob al. De koning. En hij is, zoals het boek Openbaring hem noemt, de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw is verbonden met de koning. Alle koninkrijken op aarde die een leeuw, in een westerse koninkrijk, een leeuw in hun vaandel hebben, in hun vlag, in standaard hebben, dat gaat in feite terug op, het koningschap in Israël. Dat is de leeuw. De stier heeft een heel andere betekenis. Niet alleen maar kracht, dat heeft een leeuw ook. Maar de stier is het lastdier en het trekdier. Het is de os die op de dorsvloer het graan moet dorsen. Hij is een werkdier. Een leeuw is een vrij dier in de natuur. Dat is ook sterk, maar een heel ander soort beeld. Dit is het beeld van gestaagheid. De kracht waarmee de stier doorgaat zijn werk te vervullen, of het nu last dragen is, of dorsen, of de ploeg trekken, of wat het ook is. Er is haast geen macht, geen dier dat de os die aan het ploegen is, of aan het dragen is, of wat ook, zou kunnen tegenhouden. Er is een gestaagheid in die door niets, door geen enkele macht is te stoppen. Het derde is de mens. De mens spreekt natuurlijk ten opzichte van al die dieren die in de Bijbel soms redeloze dieren worden genoemd, van wijsheid en inzicht. De leeuw, koninklijke majesteit. De jonge stier, de gestaagheid die door niets en niemand kan worden tegengehouden, waarmee God zijn doel bereikt, onverstoord door welke macht ook. De mens wijst op wijsheid en inzicht waarmee God dat doet. Er loopt hem niets uit de hand. Alles heeft hij onder controle. Hij weet wat hij wil en waarheen hij op weg is. Zoals hij dat aan Habakuk op zo fijnzinnige wijze duidelijk maakt. Laat het maar aan mij over, Habakuk. Ik weet wat ik doe. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat wil zeggen uit geloofsvertrouwen jegens God. Ook al snapt hij niet wat God doet, als hij me God maar vertrouwt. En ten vierde de adelaar. De adelaar kan niet alleen hoog vliegen, hij is ook roofvogel. Deze machtige vogel die ik verschillende malen heb mogen aanschouwen in de natuur, niet in Nederland helaas, maar elders in Afrika. Deze wonderschone vogel die langs de hemel vliegt op zoek naar zijn prooi. En met kracht en snelheid vanuit de hemel zich op zijn prooi stort. Wat voor klein dier dat ook mogen zijn. Nou, klein nog niet eens zo, een klein lammetje. Kan een grote adelaar al meenemen van deze aarde en tot zijn prooi maken. Met snelheid. Dus die gestaagheid lijkt langzaam. Dat is ook zo. Gods modus malen langzaam, zeggen we wel eens. Maar de arend wijst juist op de snelheid waarmee het roofdier zich vanuit de hemelse regionen stort op zijn prooi. Vier aspecten van het wereldbestuur van God, die precies zo terugkomen in het boek Openbaring. Je vindt aan die troonwagen dus wielen en vleugels. De wielen, daarmee rijdt het over de aarde. De vleugels, daarmee verheft het zich en kan het vliegen in de hemelse regionen. Beide is waar. Het godsbestuur heeft te maken met hemel en aarde. Dat is het totaal van de geschapen wereld. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat is gewoon een aanduiding voor het universum. De troonwagen beweegt zich in de hemelse regionen waar de troonzaal van God is, maar beweegt zich ook over deze aarde. En de wielen draaien op een zeer ingewikkelde wijze. Hij ziet hier een wiel midden in een wiel. Hij kan het ook niet beschrijven. Kent u die mooie Negro spiritual? Je kunt van sommige dingen waar je niet over kan schrijven, kun je wel ervan zingen. Ezekiel saw the wheel. Wheel in the middle of a wheel. Schitterend verhaal. Maar goed, je kunt het eigenlijk niet. Er zijn allerlei mensen die geprobeerd hebben dit te tekenen wat hier gebeurt. Maar Ezekiel is zelf zeer onzeker. In de Statenvertaling kan je dat zien en wordt het bijna vermoeiend om te lezen. Want er staat constant in de gelijkheid van, in de gedaante van. En dat wordt dan vrij weergegeven met iets dat lijkt op iets dat eruit zag als. Constant, bij alles. Het is ongeveer de moeite die we hebben om een droom te vertellen. En als dat een droom is die een scène uit het gewone leven biedt, dan is dat eigenlijk nog wel te doen. Maar dit is zoiets wonderlijks. Hij kan er alleen maar in zeer vage termen over schrijven. Het zag eruit als, het leek op, het zijn maar benaderingen. Maar de essentie van alles is wat we gelezen hebben, als het daar gaat in vers 26. Aan het einde, hij zag iets wat op een troon leek. Niet, hij zag een troon. Hij zag iets wat op een troon geleek. En daar zag hij bovenop een gedaante die eruit zag als een mens. Dan moet u eens goed nadenken. Weet u nog wat we zagen in Jesaja 6? Dit kun je alleen maar in het Nieuw Testament iets verstaan. In Jesaja 6 openbaart de heerlijkheid van Yahweh zich aan de profeet. Maar wat zegt de Heer Jezus in Johannes 12? Dit nu zeide Jesaja toen hij mijn heerlijkheid zag. Dat wil zeggen, toen Jesaja de heerlijkheid des Heren zag in Jesaja 6 in dat roepingsvisioen, toen, zo zegt de Heer Jezus, zag hij eigenlijk de Heer Jezus. In Daniel 7 zullen we de volgende keer hetzelfde zien, of de keer daarop ga ik dan nog niet op vooruit lopen. Je ziet daar de zoon des mensen, je ziet de oude van dagen. Maar als de zoon des mensen naar deze aarde afdaalt, staat er de oude van dagen daalt naar de aarde af. En in Openbaring 1 vertoont zich de zoon des mensen met de eigenschappen van de oude vandaag in Daniel 7. Met andere woorden, die twee gestalten die zo verschillend lijken. God, de oude vandaag, de mens, de zoon des mens, ze lopen in elkaar over. Dat kun je alleen begrijpen, nieuwtestamentisch, als je kijkt naar hem die God en mens is in één persoon. Als wij op dit moment God zouden kunnen zien op zijn troon, stel u voor dat u zo'n roepingsvisioen zou krijgen. En u zou God zien op zijn troon. Dan is het enige wat u zou zien is de mens Christus Jezus verheerlijkt in de troon aan de rechterhand van God. Maar ik denk dat het zelfs dan nog steeds waar zou zijn wat de Heer Jezus gezegd heeft in Johannes 14. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Theologen hebben daar vaak over gedebatteerd. Zullen wij nou God zien in de hemel en zullen we God zien los van de Heer Jezus? Er zijn allerlei plaatsen die zeggen we zullen God zien. Maar hoe zullen we hem zien? Zullen we de heerlijkheid van God kunnen zien los van de Heer Jezus? Of zal het waar wezen wat de Heer Jezus zegt? Dat we in hem de Vader zien. Dat we door hem heen de Vader zien. Wij zien de heerlijkheid van God, zegt 2 Korinther 4, in het aangezicht van Christus Jezus. Met andere woorden, als u in de hemel zou kunnen kijken of ik, zouden we misschien precies hetzelfde zien. In de troon van God zit een mens. Nogmaals, dat kun je alleen maar snappen met het Nieuwe Testament in je hand. Joodse uitleggers zouden nooit op zo'n gedachte komen, uiteraard niet. Maar voor ons is het heel, heel frappant. Dat is de heerlijkheid des Heren. En weet u, er volgt nog iets merkwaardigs. En dat vindt u in hoofdstuk 2 vers 1. Hij zei tot mij, mensenkind. Ja. Nou zie je maar, daar kom je nooit mee klaar met vertalingen. Want wat hier staat is Ben Adam. Dat betekent precies hetzelfde wat elders betekent zoon des mensen. En de Statenvertaling heeft meen ik ook mensenzoon. Maar het is precies hetzelfde woord als bijvoorbeeld in Psalm 8. Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt, de zoon des mensen, dat gij naar hem omziet. Hetzelfde ook is in Daniel 7, alleen daar is het Aramees, daar is de uitdrukking een beetje anders, maar het komt op hetzelfde neer. De zoon des mensen, die we het Nieuw Testament kennen, de zoon des mensen, dat is de Heer Jezus. Die uitdrukking wordt één keer gebruikt voor Daniel, mensenkind, en verder vindt u hem uitsluitend voor Ezekiel gebruikt. En een heleboel keren in dit boek. Elke keer, mensenkind. Aan de ene kant wijst dat natuurlijk op zijn nietigheid. Ben-Adam betekent gewoon eigenlijk mensenkind. Precies wat hier staat. Gewoon mens. Adam betekent mens, dat weet u. Maar je kunt er niet een meervoud van maken. Mensen, dat zou hetzelfde zijn. Er is geen meervoud van Adam. Als je in Hebreeuws wil zeggen mensen, dan zeg je kinderen der mensen. Bene Adam. En één mensenkind, dat is gewoon een mens, is Ben Adam. De zoon des mensen betekent gewoon iemand van het menselijk ras. Pas geleidelijk heeft dat een heel speciale betekenis gekregen bij de Heer Jezus. Maar er zit toch iets merkwaardigs in. Als Ezechiël hier zo ontzettend vaak, ik dacht iets van 40 keer, maar ik kan me ook al vergissen. Als hij zo ontzettend vaak hier zoon des mensen wordt genoemd, dan wijst dat in de ene kant op zijn kleinheid. Daar is God op die hoge troonwaag. Hij is maar een mensenkind. Maar er zit een soort dubbele bodem in die uitdrukking. Je zou ook kunnen zeggen dat hij daarmee een type is van de Heer Jezus zelf, de zoon des mensen. Dan zie je de Heer Jezus hier in de heerlijkheid van de troon. Hem heeft de Vader alle heerlijkheid gegeven aan hem, de mens Christus Jezus, die hij bij de Vader had voordat de wereld was. Maar in Ezechiël, een profeet hier op aarde, een nederig mens, een nietig mens, zie je ook iets van de Heer Jezus terug. Die hier op aarde een nederig mens was, die zichzelf aanduidde als de zoon des mensen. Exact dezelfde uitdrukking. Nu komt de opdracht. Hij is totaal overweldigd door het visioen. En daar moet hij op zijn voeten staan. Hij is ter aarde neergestort en hij moet op zijn voeten staan. En dan zegt de Heilige Geest, dan zegt God tegen hem in vers 3... Mensenkind, ik zend u tot de Israëlieten. De opstandige volken, dat is heel merkwaardig, goyim. Goyim is normaal het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor de heidenvolken. Wij zijn allemaal goyim. Als een Jood over ons wil praten die niet-Joden zijn, dan zegt hij... Ik ben een goy. Ik zeg ook wel eens tegen een Jood, ik ben een goy. Ik ben een niet-Jood. Een heiden klinkt niet zo mooi. In het Engels heb je een mooi woord, gentile, maar dat kennen wij niet... Wij hebben er één woord voor heiden, maar ik ben een niet-Jood. Dat is de makkelijkste manier om te zeggen, een goy. Maar hier gebruikt God dat woord voor Israël. Israël is zo diep gezonken, Israël en Juda, dat het goyim zijn geworden. Ze zijn zelf afgezakt tot het niveau van de heidenvolken door hun goddeloos gedrag. En de Heere zendt hen. En hij eert Ezechiël. Dat staat hier zo mooi in het eind van vers 4. Ze zullen weten... dat er in hun midden een profeet is geweest. Weet je, mensenkind, ik heb al gezegd dat laat zijn nietigheid en zien, hij is maar een gewoon nietig mensenkind. Maar God eert hem, God eert zijn mens. Hij staat in, ik meen op Psalm 105, raak mijn gezalfden en mijn profeten niet aan. En dat geldt vandaag aan de dag nog steeds. Dienstknechten en dienstmaagden van de Heere God zijn in zichzelf nietige mensenkinderen. Maar in hun ambt, in hun bediening, als u dat een mooiere term vindt, in hun ministry, zijn zij door God geëerd. Ze eren zichzelf niet als het goed is, anders is het helemaal mis. Maar hij zegt, raak mijn gezalfde en mijn profeten niet aan. Daar moet je altijd voorzichtig zijn om een dienstknecht van de Heer te bekritiseren. Dat wil niet zeggen dat ze boven kritiek verheven zijn en dat er geen ruimte voor kan zijn. Maar... je kunt ook, als je niet oppast, zijn bediening bekritiseren. Sterker nog, de zalfolie die op hem is bekritiseren. De geest die in hem werkt bekritiseren. God steekt zijn profeet hier in de lucht. Ze zullen weten dat een dienstknecht van mij, een profeet van mij in hun midden is geweest. Ik stuur jou en jij zult als het ware mijn spreekbuis zijn. Een spreekbuis is eigenlijk tegelijkertijd niet een goed woord. Een spreekbuis, dat is een megafoon. Dat is een stom ding. Dat ding kan niet denken, hij weet niet wat hij zegt. Je zegt er iets in en hij geeft dat op luidere toon door. Hij is daar volledig passief in. Dat is ongeveer wel het laatste wat een dienstknecht van de Heer is. En dat zie je bij dat boekrolletje. Dat is een beeld dat je ook bij Johannes op Patmos precies zo in het boek Openbaring terugvindt. Heel veel dingen in het boek Openbaring komen uit het Oude Testament. Het is eigenlijk helemaal samengesteld uit oud-testamentische teksten. En dat is hier ook zo. Dat boekrolletje, dat wordt hier gedefinieerd. Wat dat omvat, dat zijn jammerklachten en klaagliederen. Het geeft de toestand van Israël weer. Het staat in 2 vers 10, een rare hoofdstukindeling, want dan gaat het onmiddellijk verder. Hij moet dat opeten. En in symbolische taal betekent dat natuurlijk, hij moet het zich eigen maken. Wat je eet, wordt een deel van jezelf. Als je gezond eet, dan zie je er gezond uit. Je leeft gezond. Als je niet gezond eet, dan ben je ook niet gezond. Dat is niet goed voor je lichaam. Dat is voor de geest net zo. Dat eten betekent, dat woord moet eerst deel worden van jouzelf. Misschien voelt u het wat kriebelen als ik zeg, je moet een dienstknecht van de Heer niet te makkelijk kritiseren. Maar dit is de andere kant van het verhaal. Een dienstknecht moet één zijn met zijn boodschap. Dat is ook een simpele reden waarom je voorzichtig moet zijn om te kritiseren. Want hij draagt een geweldige verantwoordelijkheid. Hij moet één zijn met zijn boodschap. Als je iets spreekt wat jezelf niet waarer maakt, loop je grote gevaar. En natuurlijk, wij prediken zulke verheven dingen dat niemand van ons daar ten volle aan toe kan komen. Maar je kan die dingen niet te veel van elkaar scheiden. Je kan niet zeggen, oh, dit is alleen maar de boodschap die ik doorgeef. Dat heeft met mijn persoonlijk leven verder niks te maken. Zo is het niet. Het moest eerst een deel worden van zijn geestelijk binnenste, voordat hij het mocht doorgeven aan het volk. En dat doet hij dan ook. Het was in zijn mond zoet als honing. Het was een mooie boodschap. Maar het boek Openbaring voegt eraan toe, van binnen was het bitter. Het lag hem als het ware zwaar op de maag. En dat is ook begrijpelijk. Het is een zware, zware boodschap. Ik ga natuurlijk met grote sneltreinvaart door deze hoofdstukken heen. Ik vind het zo treffend. En dat vind je bij Daniel over zullen... Nee, we zullen dat niet zien, want bij Daniel kijken we alleen hoofdstuk 7. Maar in hoofdstuk 10 van Daniel, in dat geweldige visioen. Het is geen droomvisioen, dus het hoort er niet bij. Maar het is wel een geweldig visioen. En dan zie je ook, hij is totaal verpletterd. Hij is dagenlang ziek. Lees je ook Daniel 7, als hij dat visioen van die vier wereldrijken heeft gezien. Hij is er ziek van. Dat illustreert weer de boodschap. Er is één met zijn boodschap. Zijn boodschap gaat straks het volk verpletteren. Hij predikt die boodschap. En dat zal een verpletterende indruk maken. Maar voor die tijd is hij zelf verpletterd geworden door de boodschap. Er staat hier dat hij terugkeert naar de kolonie van ballingen daar in Tel Aviv. Bij de rivier de Kebar, waar ook zijn eigen huis staat. En er staat, ik bleef 7 dagen onder hen verbijsterd. Ik denk aan het boek Job, waar die vrienden bij Job komen en 7 dagen lang niks zeggen. Zitten ze bij elkaar. Hij komt thuis in Ezechiël en zijn vrouw zegt, wat is er gebeurd? En hij zegt niks. Hij zegt, je kunt er wel wat zeggen. Je weet hoe vrouwen dat natuurlijk doen. Hebben ze ook recht toe. Nietwaar? Kun je niet wat zeggen? Nee. Hij is 7. En ze ziet wel aan hem dat hij heel diep geschokt is. Hij zit maar in een hoekje, hij staart voor zich uit. En ligt op zijn bed te staren naar het plafond. Komt geen woord uit. Hij is verpletterd. 7 dagen lang. Zoals die vrienden van Job, die 7 dagen bij hem zaten. En zagen dat zijn smart zeer groot was. En ze zeiden niets. En na 7 dagen wordt de stilte onderbroken. Doordat God opnieuw tot hem spreekt. Eerst hadden we al dat boekje. En dan wordt hij ook nog tot wachter over Israël gesteld. En nou zie je wat een zwaar werk het is om een dienstknecht van de Heer te zijn als een Ezechiël. God legt de verantwoordelijkheid over dat hele volk op de tengere schouders van Ezechiël. Ik maak jou tot wachter. Dat wil zeggen, jij moet toezicht houden op het volk. Hij wordt een soort opziener of opzichter. En jij moet het woord verkondigen. Als je dat niet doet, en ze bekeren zich niet, maar dat is omdat jij ze het woord niet gebracht hebt, ben jij voor verantwoordelijk. Dan komt hun bloed als het ware op jou neer. Dat komt meermalen voor in Ezechiël 18, in Ezechiël 33. Komt die thematiek opnieuw naar voren. En dat is een zware last die drukt op dienstknecht en dienstmaagden van de Heer. En denk erom, in zekere zin zijn we allemaal dienstknecht en dienstmaagden van de Heer. Het is de last die op je schouder drukt. Ik maak jou tot wachter over het volk. Jij moet het ze zeggen. Je moet ze het oordeel aankondigen. Als ze niet luisteren, dan is de verantwoordelijkheid van jou afgenomen. Maar als jij ze het niet vertelt en ze bekeren zich niet, dan ben jij daar mede verantwoordelijk voor. Kun je zien hoe hij aan zijn bediening begint? Misschien lijkt het u wel leuk om zo'n boek te schrijven dat door miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen gelezen wordt op de dag van vandaag. Maar deze man is verpletterd door een visioen en hij krijgt nog veel meer van die verpletterende visioenen. Volgende keer zullen we er nog een hele belangrijke zien. Hij wordt verpletterd door dat visioen. Hij is erdoor overweldigd. Hij weet niet wat hij ermee aan moet. Hij is erdoor verbijsterd. En dan moet hij de boodschap in de eerste plaats in zijn eigen hart opnemen. En dan wordt hij ook nog tot wachter over Israël gesteld. Dat is zwaar. De verantwoordelijkheid over het volk om op hem te liggen. Maar ik wil eindigen met de positieve boodschap die van dit alles uitgaat. En die positieve boodschap is verschillend. Het zijn verschillende dingen. In de eerste plaats, we willen elkaar vanavond ook bemoedigen met de gedachte dat wat voor dingen er ook in deze wereld gebeuren, de troonwagen God erachter schuil gaat. Misschien mag ik iets persoonlijks vertellen. Het is al een jaar geleden dat we begonnen met plannen te maken voor onze reis naar Myanmar, naar Burma. En volgende week, zaterdag, is het zover, dan hopen we daar naartoe te gaan. Ik heb net vandaag mijn visum gekregen, dat is al een grote gebedsverhoring. En we hopen dat het voor iedereen is, de meesten hebben het nu. Maar wie had durven dromen dat een week voor die tijd er verkiezingen in Burma zouden worden gehouden? Dat kon niemand verzinnen. We weten ook niet of dat nou gunstig of ongunstig is, of dat ons werk vergemakkelijkt of verzwaart. Maar we hadden, want er zijn al, ik weet niet hoeveel jaren, geen verkiezingen in Burma gehouden. En nou één week voordat wij er naartoe gaan, komen er verkiezingen. Toen we vorig jaar in India waren, was dat hetzelfde. En we dachten, is dat positief of negatief voor ons? En het bleek geweldig positief te zijn. Alleen toen was het voor de verkiezingen dat we daar waren. Want de vertegenwoordigers van al die hindoe-partijen, die wilden dolgraag bij ons op het podium zitten. Dus ze kregen allemaal een minuut om het volk toe te spreken en dat vonden ze geweldig. Maar zo gemakkelijk kwamen ze niet van ons af. Wij vroegen hen, mogen we ook voor jullie bidden? En daar konden ze geen nee op zeggen. Allemaal kwamen ze braaf naar voren. Voor al die tienduizenden mensen die daar stonden, hebben we ze de handen opgelegd en gezegend. En de laatste avond stonden daar 200 politieagenten. Die daar neergezet waren voor, we mochten wel muziek maken, maar als we zouden gaan prediken, dan zouden ze ons arresteren. Dat was de boodschap. En we kregen het groene licht van onze Indiaanse vrienden. Ga je gang en predik het evangelie. God is in beheer. Dat hebben we gedaan. We hebben daar het woord gepredikt. En toen we baden voor de hindoe-leiders kwamen, die politieagenten het podium op om te vragen, willen jullie ons ook zegenen? Dat is zo overweldigend. Dan zie je, God is in beheer. Ik zie ons die laatste, ik stand nooit vergeten. De laatste avond dat we in ons hotel moesten blijven, mochten niet naar het podium toe, was een enorme opstand gekomen van hindoes, die fanatieke hindoes, die zeiden, die mensen moeten gestopt worden, ze mogen hier niet evangeliseren. En toen kwam het signaal, ik zie nogal allemaal juicht en jubelde, toen kwam het signaal, we gaan toch naar het podium toe. En er was één grote onafzienbare menigte. We gingen op het podium en we hebben daar gezongen en gebeden. 200 agenten stonden om ons podium heen. En de Heer gaf ons vrijmoedigheid het woord te brengen. Ze kwamen op het podium om gezegend te worden. Kijk, zo'n ervaring, dan denk je, oh, wauw, wat gaat de troonwagen doen volgende week in Burma? Begrijpt u dat? God heeft het gepland dat die verkiezingen daar een week van tevoren zijn. Theoretisch kan dat betekenen dat volgende week al die boeddhistische monniken weer in opstand komen. Dat het één grote chaos in het land is. En dat wij daar binnenkomen. En dat we niet weten wat we daar moeten doen, want iedereen is met andere dingen bezig. Het kan ook allemaal heel anders gaan. Maar ik vind het zo'n heerlijke bemoediging dat in zo'n land waar 90% van de mensen boeddhisten is, en waar een zwaar militair regime is nu al zo ontzettend lang, ook wel begrijpelijk, want het was een vreselijk corrupt regime voor die tijd. Niet om het goed te praten, maar ja, al die dingen hebben een oorzaak. En dat wij daar met toestemming van dat militair regime de eerste evangelische conferentie mogen houden, voor zover we weten, die ooit in dat land is gehouden. Ik heb de affiches gezien, de voorstellen, drukproeven van de affiches die ze daar gaan ophangen. We houden daar een groot muziekfestival. De eerste dag gaan we 80 Burmezen trainen om daar te zingen en muziek te maken. Die worden daar trouwens momenteel al voorbereid. En wij gaan daar heerlijk. Ik mag de gelovigen toespreken en Matthäus mag de ongelovigen toespreken. Ze hebben keurig de wereld verdeeld. In twee zijn grote, zijn groepen natuurlijk veel groter dan die van mij. Maar we hopen ook naar het noorden van het land te reizen en daar honderden voorgangers uit alle mogelijke gemeenten toe te spreken, midden in de Rimboe. Geweldig.
En wij met onze gebeden.
Amen, broeder. Dat heb je beloofd. Maar dat wist ik van jou al, hè? Dat wist ik van jou al. Maar ik nodig jullie allemaal uit om te blijven bidden. Er zijn nog een paar mensen die echt in de leiding zitten. We gaan met 30 mensen, maar die nog geen visum hebben. We hopen dat het onderweg is. Er zijn positieve signalen dat die het ook nog mogen krijgen. Ik heb hem. En je ziet, ik ben er zo zuinig op dat ik hem nou bij me draag. Maar die anderen hopen het ook te krijgen, daar vertrouwen op. En bid alsjeblieft gedurende die dagen, vanaf de 13e tot de 23e. We hebben van het militair regime een zaal van 5000 mensen ter beschikking gekregen in de hoofdstad. En God is in beheer. Ik zie in gedachten de troonwagen. En dat is de enorme bemoediging. En ik hoop voor u ook in de kleinere dingen van onze eigen persoonlijke levens, maar ook in de grote dingen. Ook op het wereldniveau, van wat God allemaal vandaag aan het doen is. Ik zie de troonwagen. De troonwagen van God. Natuurlijk betekende dat ook, die verbijstering was natuurlijk ook omdat Ezechiël zich realiseerde wat dat zou betekenen voor Israël. Zeker, er zit ook het aspect van oordeel in. Maar het is ook een geweldig aspect van bemoediging. God is nog op de troon. Hij is in beheer. Hij is in controle. Dat is de eerste grote bemoediging. En de tweede grote bemoediging die je kan zien is, God heeft zijn mensen, mannen en vrouwen, ook in onze tijd, die hij gebruikt in zijn dienst. En we zijn niet allemaal zulke grote profeten als Ezechiël. Wij zijn maar hele gewone mensenkinderen, maar dat was hij ook, daarvoor wil je bemoedigen. Hij was ook maar een gewoon mensenkind. Maar God gebruikt ons ook op ons terrein. En hij maakt ons tot wachters voor ons kleine stukje, waar wij verantwoordelijk voor zijn. Wachters, dat wil zeggen, waar wij controle kunnen uitoefenen. En misschien gaat dat niet verder dan uw buren en uw collega's of uw eigen gezin of wat dan ook. Maakt niet uit, voor het principe maakt dat niet uit. Dat is de tweede geweldige bemoediging. Betekent ook als God profeten roept dat hij zijn volk nog niet vergeten is. Hij roept dienstknechten omdat hij nog belangstelling heeft voor zijn volk en ook voor de andere mensen. Het woord gaat door. En dat is geweldig bemoedigend. Want dat is wat ik met u wilde delen van Ezechiël. En vat het niet zwaar op, vat het op als een geweldige bemoediging. In de geest mochten we vanavond ook door deze hoofdstukken iets zien van de troonwagen van God. We hadden straks over China. De Chinese president is nu verklaard de machtigste man van de wereld te zijn. Moeten we daar bang voor zijn? Over 20 jaar zijn ze zeker ook de grootste economische macht en de grootste militaire macht als de ontwikkelingen doorgaan zoals nu gaan. Maar als de ontwikkelingen doorgaan zoals ze nu gaan, zal over 20 jaar China ook het land zijn met de meeste christenen van de hele wereld. God is in beheer. Vergeet het niet.